Op deze hemelvaartsdag lezen wij uit twee plaatsen van Gods woord en wel uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. De tweede schriftlezing is Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11 en aansluitend Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Lezen verder in Filippenzen 3 vanaf vers 17. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Deze hemelvaartsdag wordt Gods woord verkondigd vanuit Filippenzen 3, vers 20 en 21. Filippenzen 3... Vers 20 en 21, we lezen deze beide versen voorafgaand aan de verkondiging van de schrift. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Het thema waaronder bij Gods woord verkondigen is leven tussen hemelvaart en wederkomst. Leven tussen hemelvaart en wederkomst. Dat betekent allereerst wandelen in de hemel. In de tweede plaats heimwee naar de hemel. En in de derde plaats voorbereid worden op de hemel. Dus wandelen in de hemel, dat is vers 20. Heimwee naar de hemel, dat is vers 20b. En voorbereid worden op de hemel, dat is vers 21. Hemelvaart plaatst alles in het licht van de toekomst. Dat maakt het grote verschil tussen de periode voor hemelvaart en de tijd van nu. Met kerst kijken we in de kribbe. En blikken we in de bodemloze liefde van de drie-enige God. Een liefde die ingebed is in Gods trouw. Juist rondom het kerstevangelie wordt dat sterk benadrukt door de Heere zelf, door de engelen, als ook door alle die deze blijde boodschap mogen verkondigen in de wereld. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De Heer heeft zijn belofte vervuld. De eerste belofte van Genesis 3, vers 15, en de vele beloften die daarna zijn gevolgd, hebben hun vervulling, hun bestemming gevonden in het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Kerst, we kijken naar beneden, blikken in Gods hart en we kijken terug en eerbiedigen en verheerlijken daarin Gods trouw. Op Golgotha worden we geconfronteerd met de bittere werkelijkheid van onze verlorenheid. Ziende op de lijdende en stervende Christus, blikken we in de spiegel en staan we voor God die rechtvaardig is en de zonde niet kan dulden. En zoals Paulus dat beleidt, daarom die zonde gestraft heeft aan zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Pasen confronteert ons met de woorden: hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ook dan mogen we naar beneden buigen, blikken in het lege graf waar Jezus heeft gelegen. Om ons aan de hand van wat we zien en wat we horen ervan te over laten tuigen dat God betrouwbaar is. Dat hij echt de waarheid spreekt. Niet alleen toen de Heer Jezus voorafgaande aan zijn lijden en sterven sprak over zijn opstanding uit de doden. Maar het is ook een echt feit geworden. Het graf is ook echt leeg. En Jezus, de opgestane zaligmaker, toont de tekenen van zijn lijden en van zijn sterven. Om ons ervan te overtuigen dat hij de dood heeft verslagen. En dat hij de zonde voor goed heeft betaald voor al zijn kinderen. Hij is hier niet. Maar sinds hemelvaart worden we gedwongen om vooruit te kijken. Dat begint eigenlijk al op het moment dat de discipelen samen met hun meester en heiland de berg beklimmen ergens in de nabijheid van Jeruzalem. Ter hoogte tussen Betanië aan de ene kant en Jeruzalem aan de andere kant. Ze zien voor hun ogen de Heere Jezus opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. En ze kijken naar boven, lijnrecht omhoog. Voor hun ogen vaart de zaligmaker op. Ze kijken net zo lang totdat het zicht hun ontnomen wordt door een wolk die Gods hand ertussen schuift. Tussen hen die achterblijven en de Zoon die juichend door de vele duizenden engelen die bijeen vergaderd zijn in de hemelse heerlijkheid wordt binnengehaald. Maar met dat zij daar waar boven staan te kijken, zijn de twee hemelse boden door God gezonden naar hen. Die hen oproepen om ook vooruit te kijken. Deze Jezus die gij voor uw ogen hebt zien opvaren, zal alzo wederkomen. Blik wordt verlegd. Van boven naar voren. En vanaf dat moment wordt het leven van Gods kerk gestempeld door de toekomst. Gods kerk leeft vanuit de hoop. Wij leven niet vanuit achterhaalde feiten. Dat was de fout waar de Emmausgangers achter kwamen. Toen zij onderweg die late avond met een verward hart en vol vragen terugkeerden naar hun huis en onderweg in gesprek raakten met een vreemde. Ze legden hun hart en hun vragen open voor hem. Er was opeens, om het zo maar te zeggen, een klik. Het voelde vertrouwd aan. En als dat ontstaat met een vreemde die je op dat moment voor je gevoel voor het eerst ontmoet, dan kunnen er wel eens hele bijzondere, open, kwetsbare gesprekken ontstaan. Zo gebeurde dat ook onderweg naar Emmaus. Ze legden hun hart open voor deze onbekende man en ze vertelden het, ze beleden het. Wij hoopten. We hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar die hoop werd de bodem ingeslagen. Toen ze hem zagen sterven. Toen hij voor hun ogen werd begraven. We hoopten. Maar wanneer deze vreemde man de schrift gaat uitleggen en vanuit Gods woord laat zien wat echt de hoop is, dat dat geen verleden tijd, maar toekomst is. En als hij in de breken van het brood, in het zegenen, het danken voor het brood en in het uitdelen daarvan zichzelf openbaart, als de opgestane Christus, kantelt hun leven. Van hoopten wordt het hopen. En dat is ook een van de grondlijnen in het leven van een christen. Een christen leeft vanuit de hoop en is daarom altijd optimistisch. Hij hoopt op God. Op de levende God. Zeker, ik weet het. Er komt heel veel tegenop. Maar hoop op God. Dat is het enige waar een christen uit leeft. En dat is ook wat Paulus centraal stelt in de brief die hij schreef aan de gemeente van Filippi. Hij tekent twee lijnen. Hij ziet ook eigenlijk twee verschillende mensen. Mensen die leven voor zichzelf aan de ene kant. En mensen die leven vanuit Gods woord aan de andere kant. Met hele scherpe bewoordingen zet hij die eerste groep mensen die leven voor zichzelf neer. Vers 18 en 19. Hij typeert hun, hij beschrijft hun aan de hand van hun levenswandel. Vers 18, vele leven wandelen anders. Ik heb dat dikwijls gezegd, dus ook in de gemeente van Filippi toen Paulus daar was en het woord verkondigde, wees hij daar regelmatig op. En ik zeg het nu ook wenende. Hij kan zich niet goed houden. Als hij deze woorden op papier zet, wanneer hij zit in de gevangenis van Caesarea, dan schiet zijn gemoed vol. Krimpt zijn hart ineen. En vullen zijn ogen met tranen. Het grijpt hem aan. Als ze vijanden van het kruis van Christus zijn, dan moet je het wel bond hebben gemaakt als je dat zo leest. Dan bedoelt Paulus natuurlijk ongetwijfeld mensen in de gemeente van Filippi, in de stad Filippi, die zo helemaal uitleven. Die spotten met God, met zijn woord. Christenen tarten, plagen, dwarszitten. En dat gevoel krijg je nog sterker als je dan verder leest. Vers 19, welke einde is het verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Tot vier keer toe zet Paulus deze mens als het ware weg. Ze leven voor zichzelf. En toch, en dat greep mij eigenlijk wel aan. Ik heb dat inderdaad net als u ook zo gelezen. Paulus bedoelt mensen buiten de gemeente, maar als je leest hoe hij hier deze mensen typeert, en vooral ook let op de woorden, ik zeg dit wenende, dan bedoelt Paulus mensen in de gemeente van Filippi. Dat grijpt hem aan. Mensen die met de mond belijden dat ze christen zijn, maar met hun levenswandel dat tegenspreken. Paulus schrijft deze woorden niet met het oog op de mensen die buiten de kerk van Filippi staan. Die hebben er eigenlijk ook geen boodschap aan. Maar hij zegt het met nadruk onder u, in uw midden. En dat grijpt hem aan. Mag ik zomaar even, gemeente, in al mijn onbevangenheid die vraag ook aan jouw hart leggen. Heb jij ook wel eens geweend? Dan bedoel ik dat nog niet eens letterlijk gehuild, maar dat je de pijn in je hart voelde als je mensen in de kerk, in onze gemeente, in de Boas, in de grote kerk, van mensen die we kennen hier in Sliedrecht, die belijden met de mond dat ze christen zijn, aan hun levenswandel kunt herkennen als mensen die leven voor zichzelf. Doet ons dat ook echt wat? Grijpt ons dat aan? Bidden we voor ze? Of behandelen we ze bij de koffie? Zetten we ze zomaar weg met een opmerking? Omdat hun leven aanstoot geeft en we ons daarvan distancieren, we nemen er afstand van. Grijpt het ons ook aan? Houdt het ons ook bezig? Tot in de binnenkamer toe? Of laat het ons onbewogen? Paulus ziet als het ware de gezichten van die gemeenteleden voor zich, terwijl die honderden kilometers verwijderd is van Filippi. Filippi ligt in Griekenland, Caesarea in Israël. Maar het grijpt hem aan. En ik kan me niet voorstellen, Paulus kennende, dat wanneer hij die woorden schrijft, ik schrijf dit wenende, dat hij niet zijn pen heeft neergelegd. Zijn handen heeft gevouwen. en zijn knieën heeft gebogen. Wanneer heb jij voor het laatst voor iemand in de gemeente gebeden, waarvan je weet, hij kent God niet? Een christen leeft toch niet voor zichzelf? Die leeft toch voor de ander? Die dient God door de naaste te dienen. En dat begint in de binnenkamer. Het gebed. Moet er toch niet aan denken, gemeente. En als u even het beeld van de gemeente op uw netvlies plaatst. Gezichten van jongeren, ouderen, volwassenen. Dat we op de dag van Jezus' wederkomst één of meerdere van ons missen. Het gemeentelid wat nu naast je zit. Die jongere die met de rest van de jeugd in deze dagen elders is. Die ouderen. Misschien gaf je net na het zingen een snoepje aan hem of haar. En je hebt nog nooit voor hem gebeden. Tegenover de levenswandel van mensen die leven voor zichzelf. En vandaar dat Paulus ook die krasse woorden gebruikt. Ze leven voor zichzelf. Dat is een figuurlijke uitspraak. Ze leven voor hun buik. Wij zouden vandaag de dag zeggen ze leven voor zichzelf. Tegenover die levenswandel plaatst Paulus een andere levenswandel. Namelijk het levenswandel van hen die de Heere mogen kennen. Vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Tegenover mensen die leven voor zichzelf. Het einde is hier. Plaatst Paulus het leven van een christen die leeft voor de toekomst. Die leeft voor de ander. Die verwacht de zaligmaker uit de hemel. En Paulus gebruikt daarvoor ook trouwens een opmerkelijk woord. Onze wandel, onze levenswandel. Een woord wat eigenlijk ook de situatie in de stad Filippi raakt. U moet daar iets van weten om ook het beeld wat Paulus hier gebruikt te kunnen plaatsen. Filippi lag, zoals ik dat net zei, in Griekenland. En toch had deze stad een bijzondere status in Griekenland. Het viel onder direct gezag van de keizer in Rome. Dat alles te maken ook met de bijzondere plaats die deze stad in had genomen toen de Romeinse legers Griekenland binnentrokken. Het was een stad die direct contact zocht met Rome, die een vriendschappelijk contract ook aanging. Een stad die door Rome werd aangewezen als een plaats waar gepensioneerde soldaten hun oude dag konden slijten. Een stad die dus vol was met Romeinse burgers. En omdat ze op goede voet met Rome stonden, kregen ze ook ontheffing van allerlei belastingverplichtingen. Werden ze bevoordeeld, ook in hun economie, zodat Filippi in Griekenland een bijzondere plek werd. Een plek waar geld was. Vandaar dat bijvoorbeeld Lydia, de purperverkoopster, haar winkel in Filippi heeft, daar waar het geld is. Daar zat zij met haar dure kledingzaak. Ze ging niet in een andere stad zitten waar mensen, nou, zonder degenererend, wij doen dat ook zo uit te spreken, alleen maar bij de CNA hun kleding halen. In Filippi had je de winkels van de exclusieve merken. Voor kleding, sieraden. Winkels die alleen maar vandaag de dag in zo'n grote stad worden aangetroffen. Op een bijzondere plaats. Waar mensen met status en met geld kleding en sieraden gaan halen. Dat was nou de stad Filippi. En u kunt zich voorstellen dat wanneer je in Filippi woonde of geboren en getogen was, dat je ook trots was op je stad. We hoorden bij een stad die een bijzondere plaats innam in Griekenland. Een bijzondere plek innam in het grote wereldrijk van Rome. Alles wat in Rome werd bedacht werd de volgende dag al aangetroffen in Filippi. Wilde je in Griekenland weten wat de laatste mode in Rome was, dan moest je naar Filippi gaan. Dan kon je dat meteen ook zien. Eén op één werden die contacten onderhouden op zoveel verschillende lagen. Nou, daar hint Paulus op als hij het zegt, ons burgerschap. Jullie weten dat wel, gemeente van Filippi. Zoals jullie van huis uit trots waren op je burgerschap, je hoorde bij die stad. Je was bevoorrecht. Je stond op goede voet met Rome. Keizer werd in Filippi vereerd als een van de belangrijkste mensen op deze wereld, een halfgod. Je werd door Rome beschermd, bevooroordeeld. Dat hoort allemaal bij dat burgerschap. En als je buiten Griekenland kwam of bij andere steden je aandiende en je liet je paspoort zien, dan werd je met respect en ontzag behandeld. Iemand uit Filippi. Nou, dan kwam je echt uit een bijzondere stad. Paulus hint daarop, om duidelijk te maken hoe belangrijk dat is. Onze wandel, ons burgerschap. Daar waren deze mensen als het ware mee grootgebracht. Dat was er met de paplepel ingegoten. Je bent in Filippi geboren, je bent in Filippi opgegroeid. Je hoort bij deze stad, je deelt in de roem en in de eer. En dat liet je dan natuurlijk ook zien. Bij deze stad hoorde. Wat is dat eigenlijk, een stad in de Bijbel? Wij zijn dat besef een beetje gemeente kwijtgeraakt in ons verstedelijkt Nederland. Voor ons gevoel wonen we hier in Sliedrecht in een uitloper van de grote stad Rotterdam. Zo langs de A15, het wordt helemaal dichtgebouwd tot aan Gorinchem toe. Maar nog niet zo lang geleden, en ik denk dat de ouderen onder ons dat nog wel kunnen herinneren, stond een dorp of een stad op zichzelf. Om maar even heel dichtbij huis te blijven, ik denk alleen maar om dat voorbeeld te gebruiken aan boven en beneden Haringsveld. Een buitenstaander zou zeggen dat is nou één dorp. Nou, toen ik in deze regio kwam wonen, aan de overkant van de Merwede, maakte ik ook die kardinale fout, dat is toch één dorp. Nou, dat werd me door iemand die in Bovenharingsveld was geboren en getogen meteen wel duidelijk gemaakt dat ik ernaast zat. Boven is boven, beneden is beneden. Dat gaat niet samen. Je ontleent daaraan je eigen identiteit. Je komt van boven. En met beneden heb je niets te maken. Nou, dat was in deze tijd nog sterker. Je komt uit Filippi. En op de rest van Griekenland kijk je neer. En je oriënteert je helemaal op Rome. Wat Rome zegt, dat neem je één op één over. En wat in Rome nieuw en mooi is, dat vind jij ook nieuw en mooi. Nu, Paulus gebruikt dat beeld om uit te leggen wat de levenswandel van een christen is. Hij heeft dat trouwens al een keer eerder gedaan in deze briefgemeente. Laten we maar even kijken, namelijk in hoofdstuk 1, vers 27. Ik wil even met u kijken. Als Paulus daar spreekt over 1, vers 27, alleen wandelt, en dan gebruikt hij datzelfde beeld, wandelt als een burger van Filippi, waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Opdat het zij, als ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Hier legt Paulus uit wat hij bedoelt met die levenswandel. Onze wandel is in de hemel. Waar herken je dat dan aan, Paulus? Dat iemand leeft als een burger in de hemel, terwijl je hem aantreft hier op aarde. Wel, zegt Paulus, je kent hem aan vier dingen. Hij is van één gemoed, vers 27. Van één geest. Hij strijdt door het geloof van het evangelie. En hij hoort bij God. En omdat hij bij God hoort, leidt hij. Eén gemoed. Eén geest. Hij weet zich één met de rest. Zoals een burger in Filippi zich één weet met de rest van de stad Filippi, zo weet een christen zich één met de rest hierboven. Waarin ligt die eenheid dan? Wel, zoals in Filippi die eenheid uiteindelijk werd teruggeleid tot die ene man in Rome, de keizer. Zijn woord was hun gebod. Zijn bevel was hun wil. Ze hoorden en gehoorzaamden naar de wetten van Rome. Zo leeft een christen hier op aarde vanuit de koning hierboven. Zijn gebod is onze wil. Zijn woord is onze hoop. In hem alleen vinden wij elkaar. En dan komt het verschil. In Filippi was je trots op je burgerschap. En een christen is te herkennen aan het kruis dat hij draagt. Hij lijdt hier op aarde. Hij vervreemdt van deze wereld, omdat de bakens verlegd zijn naar de hemel. Daar hoef je niks voor te doen trouwens, om vervreemd te raken van deze wereld. Als je hoop en verwachting op God is, als je Jezus Christus uit de hemelen verwacht, als je toeleeft naar zijn dag, als zijn woord jouw woord is, als zijn gebod voor jou jouw liefde is, als je hart verloren hebt aan zijn wil, dan vervreem je steeds meer van deze wereld. Mag ik maar gewoon eens beginnen met het geven van een paar hele concrete voorbeelden. We konden er niet omheen, en ik denk zeker onze jonge mensen niet, die belangrijke voetbalwedstrijd gisteravond. Als je dan het nieuws volgt, je leest hoe de Kuip helemaal volstroomt met mensen. Mag ik jou wat vragen? Heb je voor die duizenden mensen gisteravond ook gebeden? Of stond je aan de andere kant? Keek je mee? Volgde jij het? Ook dat is toch gewoon christen zijn? Of een burger hier beneden? Of een burger van boven? En ik grijp dit voorbeeld niet uit de lucht, gemeente. Omdat ik weet dat er gisteravond jongeren en ouderen gekeken hebben. Dan weet je nu waar je staat. Je staat aan de verkeerde kant. En ik zeg het met alle voorzichtigheid, maar ik hoop dat je van me aanneemt, ook met pijn in mijn hart, iets van dat wenen van Paulus. Als jij zo doorgaat op je weg, dan is het einde van die weg het verderf. Dan kom je om. Onherroepelijk. Want je kent God niet. Je kent ook de vreugde niet die er ligt in Christus. Jouw leven is dan leeg. Dat heb je gisteravond gevoeld, die leegte. En dan brengt de Heer jou vanmorgen hier onder het woord, of je mag meeluisteren. En dan zegt de Heer tegen de achtergrond van gisteravond, dat lege hart, dat wil ik nou volgieten met mijn liefde. Met de liefde van Koning Jezus. Wat houdt je tegen om naar aanleiding van dit moment in de preek? En ik had de preek al klaar voor gisteravond, want het greep mij gewoon zelf aan. Misschien ook omdat ik uit die wereld kom en je daarom zo goed begrijp. Om met het moment uit deze preek je knieën voor het eerst in je leven te gaan buigen. En de leegte van gisteravond maar eens te leggen in de volheid van Gods genade. Daar weet de Heer toch raad mee. Onze wandel is in de hemel. Let je er even op welke plek Paulus dat schrijft. In de gevangenis. Een grotere tegenstelling is dus niet denkbaar. De hemel, plaats van eeuwige blijdschap en vreugde. Plaats van volkomen aanbidding. Plaats waar ik op volmaakte wijze de verbondenheid met al Gods kinderen uit alle talen, geslachten en natie volmaakt beoefen. Tegenover een kerker waar Paulus alleen zit. Hoe kan Paulus zo sterk spreken? Onze levenswandel, ons burgerschap is in de hemel. Dat kan alleen maar omdat hij ook iemand verwacht. We maken meteen maar de tweede stap ook, naar het tweede punt. Kijkt u maar mee. Dan zegt Paulus, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Weer merk je in het vers trouwens dat Paulus weet van wat voor publiek hij deze brief schrijft als hij het heeft over zaligmaker. Dat woord was in Filippi ingeburgerd geraakt. Je moet weten dat een van de meest beroemde keizers die Rome heeft gehad, Julius Caesar in 48 voor Christus, zichzelf ook die titel toemat. Ik ben de zaligmaker van de wereld. En in Filippi werd dat ook omarmd. Daar werd eigenlijk al heel vroeg de keizer gezien als een van de godenzonen. En er werd ook al heel vroeg binnen dat Romeinse Rijk de offers gebracht aan de keizer. En er werd al heel vroeg ook in dat Romeinse Rijk afgedwongen dat wanneer je de Rome wilde dienen, je dat ook met alles moest doen wat in je zat. Het was of Rome voor alles, of Rome niets. Paulus, die in deze stad geleefd en gewerkt heeft, die ook weet van die cultuur en van die godsdienst in Filippi, plaatst heel bewust tegenover de zaligmaker van Rome, de zaligmaker van de hemel. Jezus Christus. Hij plaatst die twee tegenover elkaar. En ik denk dat daar ook een hele mooie lijn ligt naar ons en naar u en mijn leven. Heel eenvoudig, voor de mensen in Filippi was hun koning in Rome. En voor de christenen in Filippi was hun koning boven, in de hemel. Twee koningen, koninkrijken tegenover elkaar. De koning van deze wereld voorzag in het hier en nu. De economie, je geld en goed. Een gelukkig leven hier beneden. Kortom, brood en spelen. De koning boven voorziet in het leven vanuit boven, vanuit de hemelen. En dat is niet in de eerste plaats brood en spelen, maar dat is veel meer. Dat je lege hart vervuld wordt met het werk van de Heere Jezus Christus. Hij maakt zalig. Kijk, dat klinkt ook door in dat woord verwacht. Dat heeft eigenlijk twee kanten, dat woord. Dat veronderstelt dat we iemand kennen die we verwachten. Ik denk dat wij als gezin niet de enige zijn die vanmiddag familie verwacht. Of u gaat nog naar familie toe, waar u wordt verwacht. Wat heb je met elkaar afgesproken? Tijdstip vastgesteld. En rondom dat moment, dan verwacht je ze. Dan kijk je uit naar buiten, komen ze er al aan. En als ze er aankomen, dan hoeven ze eigenlijk niet eens aan te bellen. Dan gaat de deur van binnenuit vanzelf open. Ik zeg, je komt erin, we hebben jullie verwacht. Alles staat al klaar, koffie, thee enzovoort. Het kan ook zijn dat er vanmiddag opeens iemand bij je op de stoep staat die je niet verwacht. En dan voel je overvallen, misschien ook wel verrast. Maar je kent hem of haar en hij zegt dan tegen je, ja, we waren hier in de buurt en we dachten, kom, we kijken even om de hoek. Misschien zijn ze wel thuis, dan laat je ze ook binnen. Maar als er iemand jouw pad vanmiddag oploopt die je niet kent en die aanbelt en je doet de deur open en zonder dat hij een woord wil zegt, stapt hij al verder naar binnen, dan maak je een afwerend gebaar. Dan zeg je, pardon, komt u doen? Zie je, bij dat woord verwachten hoort dus allereerst dat je hem kent. En dat is ook de indringende vraag die vanmorgen op deze hemelvaartsdag naar u en naar mij toekomt. Als wij gedenken hoe de Heere Jezus Christus voor het oog van zijn discipelen opvoer naar de hemel, zien we dan ook een bekende voor onze ogen opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. Een bekende, daarmee bedoel ik dit, dat hij jouw zaligmaker en uw middelaar, uw borg is geworden. Dat je weet, als je terugkijkt op de achterliggende periode die de heiland achter zich laat, dat hij geboren werd voor u. Dat hij geleefd heeft in uw plaats. Dat hij geleden heeft in de hof van Gethsemane en geworsteld heeft met God zijn vader om die lijdensbeker te mogen omhelzen. Dat in uw plaats heeft gedaan. Dat hij daar gehoorzaamheid heeft beoefend om in de plaats van u en mij die ongehoorzaam zijn, Gods gerechtigheid te verwerven. Dat hij in de plaats van mij in het gericht kwam te hangen. En dat ik in de schaduw van het kruis op Golgotha me zalig mocht luisteren aan de woorden die in stilte naar me toe kwamen. Ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat we hem zo op deze hemelvaartsdag zien heen gaan. Als mijn borg en mijn zaligmaker die plaatsneemt aan de rechterhand van God zijn hemelse vader. Om daar voor mij als voorbidder, als advocaat, als pleitbezorger in te dienen. Alle verzoeken die hij namens zijn vader voor zijn kerk en voor zijn kinderen wil neerleggen. In de schoot van zijn vader. Verwachten betekent dat ik hem ken. Dat ik niet overvallen, overrompeld word wanneer binnenkort de hemel open scheurt en hij terugkomt te oordelen de levenden en de doden. Dat ik dan niet, net als net dat ene voorbeeld, hè, die man die opeens bij je op de stoep staat en zo zonder iets te zeggen naar binnen wil komen, dat je dan ook niet dat afwerende gebaar maakt. Nu nog niet. Wacht nog even. Voor die vraag worden wij toch geplaatst, gemeente, op de hemelvaartsdag. Is hij bekend die voor onze ogen werd opgenomen? Of is hij een vreemde? En dan zou al luisterend misschien tegen jezelf moeten zeggen, dominee, als ik heel eerlijk ben, dan is hij mij vreemd. Dan zou ik vandaag toch even met je willen terugkijken. Hoe kan dat dan? Als je nou terugkijkt op het leven dat de zaligmaker achter zich heeft liggen. Wat is er in dat leven misgegaan tussen u en tussen hem, waardoor je hem nog niet kent? Heeft hij zijn liefde niet genoeg bewezen? Heeft hij zijn opzoekende zondaarsliefde ook in uw leven niet genoeg uitgestald? Wat moet hij nog meer doen om u ervan te overtuigen? Je schuld, je zonde, je verlorenheid te leggen in Jezus' doorboorde handen. Wat mankeert er nog aan hem? Als hij opgenomen wordt in hemelse heerlijkheid, en zelfs de Vader zijn Zoon omhelst. En daarin erkent dat alles, maar dan ook echt alles, volbracht is. Ligt hier ook niet een diepe troost, gemeente, voor degene die de Heere mogen vrezen? Laten we even met elkaar bij dit tweede punt wat kletten op dat woord verwacht. Kijkt u even met me mee naar de tekst. Er staat maar: onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Ik zei je net, Paulus weet met wat voor publiek hij hier heeft te dealen. Hij schrijft deze gemeente aan in Filippi, die bekend zijn met dat woord zaligmaker. Om die reden komt het ook alleen maar hier in het Nieuwe Testament voor: Jezus Christus de zaligmaker. Met dat bijzondere woord. Dat heeft alles te maken met die bijzondere situatie in Filippi, waar de keizer als zaligmaker werd gezien. En tegelijkertijd, als het gaat om de gemeente van Filippi, de christenen die daar wonen, ook onder de prediking van Paulus hebben gezeten, roept dat woord wat hij hier schrijft toch een andere herinnering op, namelijk aan hun eigen Bijbel. Paulus trekt als het ware die lijn door vanuit de Bijbel van zijn tijd, en dat is voor ons het Oude Testament, naar de brief die hij hier schrijft aan de gemeente van Filippi. Ik lees het even met u, Jesaja 25. Jesaja 25, het tweede deel vanaf vers 6 tot en met vers 9. Dit gedeelte is als het ware het fundament onder de teksten, versen van vandaag. Daar zegt de profeet het volgende: de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van rijn en wijn, van vet vol merg, van rijn en wijn die gezuiverd zijn. Jesaja profeteert hier over de komst van de Messias. En hoe de Messias op de berg Sion in Jeruzalem een feestmaaltijd zal aanrichten. Steken van zijn overwinning. Alles is nu achter. En rondom die maaltijd gebeurt het volgende. Hij zal op de berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Met andere woorden, op de berg in Sion zullen alle volkeren samenkomen. God heeft het deksel van het ongeloof voor hun aangezicht weggehaald. Ze zijn door de prediking van het evangelie door de Heere opgezocht. En hebben beleden en erkend dat Jezus Christus de zaligmaker der wereld is. De profeet gaat dan verder in vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. Hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Het zal dus niet alleen blijven bij het moment dat de volken samenkomen rondom Sion, om God hun koning en hun zaligmaker te erkennen en te beleiden. Nee, de dood ligt ook verslagen onder die tafel. Voorgoed is alles voorbij. Dood en verderf, ze zijn overwonnen door de opgestane levensvorst. En dan roept de profeet het uit, vers 9. En men zal het in die dagen zeggen: zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Kijk, dat evangeliewoord plaatst Paulus in onze tekst tegenover de lege boodschap van deze wereld. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Is dat ook niet de troost van hemelvaart? Dat de hemel openscheurt. En dat de Heere Jezus niet zegt: als ik binnen ben, dan draai ik de deur in het nachtslot. Maar dat de hemel open blijft. Een vrije toegang tot de troon van Gods genade. En dat we weten, hij komt terug. Mag ik eens een heel eenvoudig voorbeeld geven, gemeente, om dat duidelijk te maken. Regelmatig moet mijn vrouw bijvoorbeeld even snel nog iets halen bij de Aldi, bij ons aan de overkant. En dan zegt ze net voor het eten: ik moet even iets halen, ben zo terug. Nou, dat is eigenlijk wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt. Ik ben even boven. Kom zo terug. En als het dan wat langer duurt, dan worden de kinderen ongerust. Dan zeggen ze, waar blijft onze moeder? Misschien een lange rij of iets anders. Maar ze verwachten haar. Zeg zomaar even een vraag op de man af aan de mensen die de Heere mogen vrezen. Kijk jij er ook zo naar uit? Ontroert jou dat ook zo? Ik ben even weg. Kom zo terug. Ben jij soms ook ongeduldig? Je leeft vanuit die belofte, Heere, wanneer komt u nou? Nog niet eens door, omdat het leven zwaar is. Misschien gaat het juist heel goed met uw leven. Maar iemand die je lief hebt, die kun je toch niet missen? Als die langer weg blijft dan afgesproken, dan zit je hele huis vol. Maar je mist hem. Je hebt geen oog meer voor de rest. Je kijkt naar buiten. Komt hij er al aan? Ik zie dat gewoon voor me, gemeente, in die kerker in Caesarea. Als Paulus deze brief schrijft, dat hij toch even zo door die tralies naar buiten kijkt. Hè? Zo over de Middellandse Zee omhoog. Komt hij er al aan? Als je dat woord optekent op papier, dan is dat toch geen dorre constatering. Nou ja, goed, dit hoort er ook nog bij. We verwachten hem en we gaan weer verder over tot de orde van de dag. Nee, dan word je stil. En kijk je naar buiten. Dan gaat het hart omhoog. Omdat je je hart verloren hebt aan je zaligmaker. Hem verwacht je. Plaats deze hemelvaartsdag ons dan niet ook vanmorgen voor een spiegel waar we toch maar even in moeten kijken. Doet u dat ook, u die de Heere mag kennen? Wanneer voelde je voor het laatst heimwee in je hart naar boven? Dat is wat anders dan levensmoe. Heimwee is de gloed van de liefde. De liefde tot Jezus Christus. Dat je hem helemaal mag kennen. Alles bij je mag neerleggen. Dat alles ook achter je ligt. Je helemaal kan overgeven. En zou het toevallig zijn dat Paulus dan drie namen gebruikt? Aan de Heere Jezus Christus. Ja, zo worden we voorbereid op de hemel. Derde punt, en daar wil ik heel kort bij stilstaan. Kijk even met me mee. Daar staat in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Er is hier eigenlijk maar één ding dat verbinding legt. Verbinding tussen hen die de Heere Jezus mogen kennen en hun zaligmaker. Paulus legt die verbinding aan de hand van het woord lichaam. Zowel Jezus heeft een waarachtig lichaam, als ook Gods kinderen hebben een waarachtig lichaam. Nou, als het gaat om het laatste, dat we een echt lichaam hebben, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Als je even in je hand knijpt, dan voel je het. De troost van hemelvaart is dat Jezus met een waarachtig lichaam opgenomen is in hemelse heerlijkheid. Dat hij dat ook liet zien in de kring van zijn discipelen, de dagen na zijn opstanding, door in hun midden aan een tafeltje gaan zitten, een lichte maaltijd te gebruiken voor hun ogen, zodat ze zagen, hij is het echt. Met een waarachtig lichaam. Hij eet, hij slikt. Net als dat wij de maaltijd gebruiken. Je kan hem aanraken. Thomas betastte zijn littekens. Maria omklemde zijn enkels. Een waarachtig lichaam. Ze grepen niet mis. Ze grepen er niet doorheen. Een soort geest of iets dergelijks. Nee, zoals u uw lichaam voelt en het lichaam van een ander soms voelt, zo voelden de discipelen het lichaam van de zaligmaker. En met dat lichaam is hij opgenomen in hemelse heerlijkheid. En met dat lichaam is hij in staat om op dit moment de volmaakte aanbidding te ervaren met zijn ogen, met zijn oren, met zijn zintuigen, met zijn gevoelens, met zijn emoties. Hij is daar echt. Met een waarachtig lichaam, zoals u en ik op dit moment echt hier in de kerk of thuis zitten met ons lichaam. Wat is dat een wonder, gemeente? Dat God het leven van Jezus Christus, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, met zijn hele hebben en houden, heeft opgenomen in hemelse heerlijkheid. Ja, het lichaam doet er ook toe. Het hoort er helemaal bij. Ook dat is een schepping van God. En ook dat is door God geschapen om hem te verheerlijken. Tegenover het lichaam van de Heere Jezus Christus, vers 21, plaatst de apostel het lichaam van ons. Laten we nog maar even kijken. Daar staat, ons vernederd lichaam veranderen zal. Nu zei ik het al een paar keer, Paulus schrijft deze brief vanuit de kerker in Filippi. En dan inderdaad kun je met je lichaam nogal het nodige moeten ontberen. Er is geen verwarming. Het is niet geïsoleerd. En trouwens, als we denken aan Filippi, wat gebeurde daar ook alweer met het lichaam van Paulus? Hij werd gegezeld, dus zijn rug werd opengeploegd. Werd in de gevangenis opgesloten, in een stok, een soort balk, waar je gedwongen wordt om continu te blijven zitten. Dan voel je je lichaam. Dan ervaar je pijn, lijden, smart, afbraak, gebrokenheid. Dat klinkt allemaal door in vernederd lichaam. En toch plaatst Paulus dat in het licht van Gods schepping. Hij wil als het ware zeggen met die uitdrukking, vernederd het lichaam. Het lichaam is door de Heer niet geschapen om te lijden, om ziek te worden, om afgebroken te worden, om begraven te worden, om ontluisterd te worden, om ontbonden te worden, om tot stof te worden. Dat is vernederend. Het grijpt ons wel aan, gemeente. Je hoeft niet oud te zijn om te ervaren dat je lichaam kwetsbaar, broos en breekbaar is. Nu zegt het evangelie in alle eerlijkheid, daarvoor heeft God het niet gegeven. Dat is vernederend. Het haalt Gods eer en heerlijkheid naar beneden. Ook wanneer komende week opnieuw iemand uit ons midden begraven wordt. Dat heeft iets vernederends in zich. De ontluistering. Het graf. De ontbinding. Dat haalt ons lichaam weg uit de neutraliteit en plaatst ons schuldig voor God. Het klaagt ons aan. Maar hemelvaart plaatst ons lichaam. Ziekte, rouw, lijden, sterven, begraven worden in het licht van de toekomst. Kijkt u maar hoe Paulus dat doet, gemeente. Kijkt u even mee. Er staat die ons vernederd lichaam veranderen zal. En niet zomaar veranderen, restaureren, opknappen. Nee, gelijkvormig maken aan het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus. Dat is ook de boodschap van hemelvaart. Hij voer op in hemelse heerlijkheid met een waarachtig lichaam. Om, zoals de Heidelberger Catechismus ons dat voorhoudt en beleidt, als een vooruitzicht, als een garantiestelling, ons te verzekeren dat zo hij met zijn waarachtig lichaam opgenomen is in hemelse heerlijkheid, plaats heeft genomen aan de rechterhand van zijn hemelse vader, al Gods kinderen met hun eigen lichaam opgenomen zullen worden in hemelse heerlijkheid. En met hun eigen lichaam, net als Jezus Christus op dit moment, de hemelse heerlijkheid kunnen verdragen. Wij laten het lichaam niet achter. We krijgen straks een nieuw lichaam wat hoort bij de hemel. Nee, zegt Paulus, zoals Jezus met zijn eigen lichaam opgestaan is uit de doden, met zijn eigen lichaam opgenomen is in hemelse heerlijkheid, zo zullen al Gods kinderen met hun eigen lichamen opstaan uit de graven, opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. En met hun eigen lichaam de volkomen heerlijkheid en aanbidding van God kunnen doorstaan. Dat plaatst ons leven in het licht van de toekomst. In het licht ook van de hoop. En laat die troost ook komende dagen trouwens meegaan met de familie van de Linde. Wanneer we aan de ene kant de ontluistering en het vernederd worden zien, in het begraven van het lichaam van een broer, man, vader, familielid. En aan de andere kant ook deze begrafenis mag plaatsvinden, het licht van de hoop. Zijn vernederd lichaam gelijkvormig maken aan het verheerlijk lichaam van koning Jezus. Kijk, daar dient nou, en ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel, daar dient nou het graf voor. Om het lichaam gelijkvormig te maken en het lichaam van Jezus Christus. Kijk maar wat er staat in het slot van dit vers. Er staat naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En met die paar woorden zo aan het slot van dit vers verwijst Paulus eigenlijk naar een andere brief. En leest u dat en laat de rouwdragende familie dat in deze dagen ook heel in het bijzonder gaan lezen. 1 Korinthe 15, waar Paulus uitlegt wat hij met die woorden bedoelt. De Zoon van God alle dingen aan zijn voeten heeft onderworpen. Ook de dood, het graf, ontbinding, ziekte, lijden en sterven. Opdat hij ons zou omkleden, bekleden met het nieuwe lichaam dat door hem is verworven en betaald. Dan werpt hemelvaartslicht vanuit de toekomst licht over het leven hier. En dat licht valt ook in de donkerte van het graf en plaatst de dood in het licht van het leven, van de toekomst. Wat een troostgemeente op deze hemelvaartdag, vindt u niet? Vandaar dat ik ook aan het begin van deze preek, en ik schrok eigenlijk ook van mijn eigen woorden, kan zeggen: een christen is een optimistisch mens. Hij hoopt op God in het aanzien van de dood. Hij hoopt op God als hij staat op de begraafplaats. Hij hoopt op God als hij voelt dat het lichaam wordt afgebroken. Omdat hij weet, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Amen.